Goedemorgen. Voor zover ik weet zijn er geen zieken. Alleen ik kreeg net ingefluisterd dat de moeder van Ger Avies is overleden. Dus dat is Ger, gecondoleerd. Dus, we leven met je mee, met jullie mee. Dus, misschien is het goed om voor Ger en zijn vrouw te bidden. Dat lijkt me heel verstandig. Even wachten op de livestream. Goedemorgen allemaal. Morgen, als u nou jong of oud bent, u hier elke zondag komt, af en toe een keer te gast bent, of als u hier via de livestream meekijkt, van harte welkom. Het is goed om deze week samen te beginnen en om deze week samen met God op te starten. Het lijkt me goed om te gaan bidden met een stil gebed, zodat we ons kunnen focussen op God. Amen.
Goedemorgen. Mag ik u verzoeken om te gaan staan? Omdat het ook goed is, denk ik, om ons aan het begin van de dienst ons afhankelijk te stellen van onze Heer. Zoals ze dat gewend zijn. En dat mogen we ook vanmorgen doen. En dan mag ik tegen u zeggen dat onze hulp is in de naam van Hem, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht, tot in eeuwigheid. Daarom, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. En wat is het mooi als we zo in het begin van deze dienst toch ook eerst onze Heer groot maken. Groot maken door zang, door muziek. En daar willen we mee beginnen. En we zingen, liefst ook blijven staan. Lied 150, looft God, looft zijn naam alom. Laten we dat gaan zingen. En niet alleen mogen we hem, de Heere God, loven, maar we mogen hem ook prijzen en eren. Eigenlijk dat hij voor ons zorgt, naar de zon ziet elke dag. En de mooie dingen van het leven, maar ook de moeilijke dingen van het leven. En de Heere God, hij is altijd bij ons, in zijn Zoon, zullen ons werken. En we mogen hem dan ook de eer geven die hem daarom toekomt. Hemelse Vader, wij brengen u de eer. Dat gaan we zingen. Zullen we samen bidden en een zegen vragen ook over deze dienst deze morgen. Ja, Vader in hemel, zo mogen we voor uw aangezicht komen. Aan het begin van dit samen zijn van deze morgen. Waar we als gemeente bij elkaar zijn in uw huis. Waar u ons vanuit onze huizen hebt bijeengebracht om hier als gezin, als gemeente van u samen te komen. En we willen dat doen, Heer, om u te eren. Om u te loven en te prijzen en te danken, Heer, voor wie u bent, voor ons doet. In ons leven ook wilt zijn. En we danken u, Heer, dat u een God van nabij wilt zijn. En we danken voor de afgelopen week, voor de dingen die er waren. Soms moeilijke dingen, soms mooie dingen. Maar in alles, Heer, bent u bij ons aanwezig. Maar we willen ook vragen om ja, datgene wat van de week niet naar uw wil was, of u dat ons wilt vergeven en ook van ons weg wilt nemen. Heer, we bidden zegen over dit samen zijn deze morgen. Waarin ons verbonden ook voelen, Heer, met zoveel anderen die vandaag in uw naam bijeen zijn. We bidden dat uw woord door de wereld mag klinken. Tot eer van u. En wilt toch ook toevoegen aan de gemeente, die u ook naar genade tijd geeft. Ja, Heer, zo bidden we een zegen over deze morgen. We bidden u verdienen maar uit genade. En om Jezus wil alleen. Amen. Ik heb nu een moment voor de kinderen staan. En ik weet niet of de kinderen naar voren willen komen. Ik heb iets meegenomen. Dat is altijd wel ter illustratie goed. Ja, Boas wil niet meer naar voren komen, maar hij gaat wel iets missen. Ik dacht, waarom staat deze stoel hier? Meestal sta ik hier en dan kijken we een beetje op elkaar neer. Dus ik dacht, ik ga de stoel hier neerzetten. Kan ik daarop zitten? En dan zijn we een beetje op elkaars hoogte. Heb je enig idee wat dit is? Wat zou dit zijn? Bijna. Een muts. En wat voor muts zou dit zijn? Misschien weet je dat. Misschien weten de grote mensen. Wat voor muts zou dit zijn? Een slaapmuts. Dat is een slaapmuts. Dus zo'n hele grote slaapmuts. Maar heel veel mensen dragen een slaapmuts. En vroeger is het zo, dat volgens mij was het heel koud altijd. En daar hadden mensen hadden een slaapmuts op en dan hielden ze hun hoofd lekker warm en dan was je lekker aan het slapen. En dan denkt iedereen, ik ga hem opzetten, maar dat ga ik niet doen. Dat mocht niet. Dat mocht niet. Dan zie ik er belachelijk uit, zeiden ze. Snap ik ook niks van, maar goed. Maar goed, een slaapmuts, dan kun je lekker slapen. En als je slaapt, dan droom je wel eens, of niet? Droom je wel eens? En wat droom je daarvan? Enge dromen soms? Ja. Word je bang, word je wakker, dan zijn je ouders er, die zorgen goed voor je, of niet? En dan troost je. Ja. Als je slaapt, dan ga je dromen. En nou had ik een boekje meegenomen, ook over dromen. Kan je lezen wat hierop staat? Wie? Eva, kan je lezen? Wat staat erop? Koen Kampioen. Wat staat hier? Kan je dat lezen? Nee, dan mijn hoofdje. Staat Koen Kampioen. Staat erop. Koen Kampioen, dat is een hele bekende boekjes voor leerlingen, voor kleine kinderen, voor kinderen moet ik zeggen. Wat zeg je? Kijk, je hebt ook zo'n boekje. Van Koen Kampioen? Nee. En Koen Kampioen, die droomt ervan een goede voetballer te worden. En er is een hele serie boeken van. Ja, en die... Je hebt een boekje van kinderen die gingen voetballen in het bos. Ja. Wandelen in het bos, ja. Dat is ook wel mooi. Maar deze Koen Kampioen, die Koen die droomde van om een hele goede voetballer te worden. En dan ging ik door het boekje heen kijken en toen kwam ik iets tegen van Arjan Robben. En Arjan Robben, die kennen jullie misschien niet, maar dat is een hele beroemde voetballer. En die heeft hier een voorwoord, die heeft erin geschreven en die zei, ook over een droom, net als Koen Kampioen start ik mijn loopbaan bij de amateurs. Dat zijn mensen die dan niet zo heel goed kunnen voetballen, althans niet daar geld mee verdienen. En net als hij droomde ik ervan, zei hij, om later een echte profvoetballer te worden. En ik ben heel blij dat dat gelukt is. Want hij heeft gespeeld in Engeland, in Duitsland, overal. Hele beroemde voetballer. Toen dacht ik... Die droom is wel gelukt, maar niet alle dromen gelukken. En in de Bijbel dacht ik, als je het hebt over dromen, in de Bijbel wordt ook heel veel gedroomd. Weet je wie droomde heel veel in de Bijbel? Weet je iemand die daar veel droomde? Jacob droomde bijvoorbeeld. Vorige keer had ik zo'n blokje bij me over de Jacobsdroom, zo'n speeltje. En Jozef droomde ook heel veel. En soms droomt God ook wel een beetje. God droomt ervan dat alle mensen eigenlijk heel goed met elkaar omgaan. En daar heb ik een filmpje over meegenomen. Over een droom van God. En daar gaan we even naar kijken. Kinderdienst. En dan gaat het over David, heb ik begrepen. En wij gaan zingen Opwekking 500. 20. Drie coupletten. En het gaat over het verlangen wat we kunnen hebben naar onze God. Vanochtend lezen we twee gedeeltes uit de Efezebrief. Zoals Paulus die aan de gemeente schreef. Hoofdstuk 3, de versen 1 tot 7 en 14 tot 20. En de brief van de Efeze is eigenlijk een brief, een van wat we noemen de gevangenisbrieven die Paulus schreef. En schreef die brieven vanuit de gevangenis, zo blijkt eigenlijk steeds uit die hoofdstukken. En hij doet dat niet alleen zo'n brief is dat, maar ook Colossenzen, Filippenzen en aan Filemon waren dergelijke brieven. En Paulus schreef die brieven om de gemeente eigenlijk te steunen. Want de gemeente was een gemeente in opbouw. In het Nieuwe Testament was al niet zo heel veel uitgekristalliseerd. En soms gebeurden er dingen in de gemeente, dacht Paulus, ik moet erover schrijven. En met name over de brief van Efeziërs gaat het ook vaak over irritaties in de gemeente die plaatsvinden, hoe dingen nu steeds en goed bekeken moeten worden. Nou, en daar schrijft Paulus over. Het eerste gedeelte wat ik lees is de versen 1 tot 7... en daartussendoor zingen we de versen 1 tot 3 van lied 380... Beveel gerust uw wegen. Efeze 3, vers 1 en volgend. Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor heel kort heb geschreven. En aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Het is onder de vorige generaties niet aan mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Namelijk de heidenen, dat heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis. En ze maken deel uit van dezelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Tot zover de eerste schriftlezing. Tweede geschriftlezing is uit Efeze 3, de versen 14 tot 20. En ik lees dit gedeelte uit de herziene Statenvertaling. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en in uw liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Jezus Christus, in alle geslachten, tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Goedaf bent u, ben jij, wanneer je Gods woord hoort en het ook in je hart bewaart. Na de overdenking luisteren en kijken we naar een lied en muziek die ook iets zegt over iets over de leiding van God ook in ons leven. Dromen, daar had ik het met de kinderen over. En dromen kunnen het verlangen in je losmaken om iets op te starten. En misschien is dat wel een carrière-switch wat opgestart wordt. We zagen heel veel mensen na de coronatijd toch ook een soort carrière-switch maken, omdat ze dachten, ja, is dit nu mijn leven? Is dit nu wat ik wil? Of is dit juist de tijd om gewoon iets anders te beginnen? Met andere woorden, de coronatijd was eigenlijk ook een moment van bezinning, om te kijken of het anders zou kunnen. Maar ook kerken en gemeenten hebben vaak een verlangen een fijn programma op te zetten en van betekenis te kunnen zijn voor de ander, voor de omgeving, voor de mensen in de wereld. Voor ons allemaal, binnen of buiten de kerk, zou je kunnen zeggen. En vaak is zo'n startmoment voor zo'n programma bekende startzondag, zo in september. Het is een zondag waarop we vieren vaak, waarin de gemeente weer samenkomt in het nieuwe seizoen. Kerkelijk seizoen weer van start gaat en de kans om opnieuw te beginnen, persoonlijk of samen in de gemeente. Ja, en een mooi aansprekend thema helpt daarbij om zo door het seizoen heen te gaan, allerlei activiteiten ook te ontwikkelen en invulling te geven aan Gods woord en van betekenis zijn misschien ook wel voor de samenleving. En zo heeft bijvoorbeeld de Protestantse Kerk in Nederland dit jaar thema gekozen: ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde. En het thema voor dit jaar is gekozen om gemeenteleden te inspireren en anderen uit te nodigen om samen die gemeente te bouwen waar je thuis voelt, waar je welkom bent en waar je God leert ontdekken in Jezus Christus. En elkaar beter leert kennen. Hem, maar ook elkaar. En ik dacht kortom, zo'n ja-thema, horen en lezen iets van het verlangen. Om van betekenis te kunnen zijn en te wereld zijn en te willen zijn ook in een hele onrustige wereld waar we tegenwoordig leven met alle dreigingen die toch ook op ons afkomen. En ik dacht met het thema, hart voor de ander, spreekt ook onze gemeente dat verlangen uit. Om zichtbaar te zijn in Apeldoorn. En we zoeken en we bidden naar wegen om dat steeds concreet te maken. En voor dit samen bouwen in die gemeente. Ja, dan mogen we vanuit Gods liefde, mogen we ons laten inspireren toch ook door een brief zoals Paulus die schreef aan de Efeziërs. In die eerste brief, in die brief aan Efeziërs, in de eerste hoofdstukken lezen we eigenlijk hoe God zijn volheid uitstort in één nieuwe mens. Niet meer besneden of onbesneden. Niet alleen Jood, ook niet Jood, geen Jood, maar eigenlijk een nieuwe mensheid, één in Christus, door het geloof alleen. Een volk dat gezegend wordt met alle geestelijke zegeningen en dat het onderpand, de geest als onderpand, heeft ontvangen. Eén in Christus. En samen opgebouwd door een tempel van God, zijn behuizing waarin hij wil zijn, waarin hij aanwezig wil zijn en waar hij wil wonen. Maar ik zei het al, in Efeze speelden allerlei dingen. En had men heel erg veel moeite met de diversiteit die daar in die gemeente was aan mensen. Gemeenschap met mensen met helemaal verschillende achtergronden, verschillende normen en waarden, principes. En vooral die tegenstelling tussen Joodse christenen en niet-Joodse christenen, dat was wel een splijtswam daar in die gemeente. En die Joodse gemeenteleden zijn besneden en onderricht in de Joodse wet. En ze dachten, hoe kan het dan zijn dat wij toch ook andere gelovigen, die niet besneden zijn en niet besneden hoeven te worden, hoe kunnen we elkaar accepteren? Want het heil was uit de Joden en het heil was eigenlijk voor het volk. Ze waren besneden en ze konden er eigenlijk heel moeilijk bij dat het eigenlijk ook mensen waren in die gemeente kwamen en lid mochten worden die niet besneden waren. En ik dacht, als we dat in deze tijd zouden halen, dan zouden we misschien wel zeggen dat de niet besneden gelovigen werden als gevreemd, zou je kunnen zeggen, als niet goede christenen. Als een soort tweederangs gelovigen, die het niet zo nauw met de regels nemen. Niet zo nauw met de regels nemen. En ik dacht, als je elkaar vreemd in zo'n situatie, dan is dat wel ook een voedingsbodem voor polarisatie. En dat zie je ook in die gemeente gebeuren. Polariseert. En ik dacht, het is niet de enige gemeente gebleven. Het gebeurt misschien tegenwoordig nog wel. Ja. Toch wat nader inzoomend op dat begrip polarisatie of op framing. Dat is het woord, Engelse woord voor inlijsten. En dat wordt gebruikt op een manier om iemands denkwijze gewoon in een bepaalde richting te duwen. Framing is eigenlijk je woorden bewust gericht gebruiken voor positieve en negatieve associaties op te roepen, gewoon die bij mensen teweeg brengen. Politieke partijen, allerlei organisaties, instellingen, allemaal maken ze daar gebruik van. En dat kan je beïnvloeden, maar dat kan je ook misleiden. En door dat klakkeloos overnemen van die andere, door andere gebruikte frames, ja, kun je jezelf misleiden, maar kan je misschien wel meewerken aan een polarisatie in die maatschappij waarin we leven. En toen ik daarover nadacht deze week, toen kwam mij het voorbeeld te boven van Haptamu de Hoop. Ons Tweede Kamerlid, 2 weken geleden, die werd geframed op een hele bijzondere manier. Want hij was geboren in Ethiopië. Ik weet niet of je dat herinnert, dat issue. Hij was geboren in Ethiopië, werd geadopteerd als kind in Friesland, Friesland opgevoed en hij voelde zich een echte Fries. Maar hij werd onlangs op televisie geframed als iemand die niet over de Friese taal mocht spreken omdat hij niet in Friesland geboren was. En dan kijken 1,8 miljoen mensen kijken naar zo'n programma. 1,8 miljoen mensen kijken. En dan voel je je, en zo voed je volgens mij ook de polarisatie in die samenleving. En die beïnvloeding die gaat heel onbewust. Komt bij ons binnen en het blijft toch in je hoofd hangen. En als ik daar dan over nadenk, dacht ik, mag ik als Groninger in Apeldoorn wonen iets zeggen over Apeldoorn? En hoeveel van u zijn eigenlijk van buiten Apeldoorn hier en mogen we er iets over zeggen? Maar zover zijn we in onze maatschappij gekomen dat dat blijkbaar ook een issue wordt. Maar wat ik wel bijzonder vond, de hoop gaf een hele bijzondere reactie, iets groots. Hij besloot het niet hoog op te spelen. En reageerde heel terughoudend. Hij negeerde het bijna. Ik ga niet reageren op die flauwekul, zegt hij. En hij liet het aan de anderen over om daar iets van te vinden. Ja. En dat vond ik, en ik denk dat het best heel moeilijk is. Maar wat doe je als je belachelijk wordt gemaakt? Wat doe je als een student je belachelijk maakt? Wat doe je, ja, als een collega's steeds heel vervelend tegen je doet? Wat doe je als een familielid, zelfs een broeder of zuster, er plezier in heeft om steeds kwaad over je te spreken. En ik dacht, onze natuurlijke reactie is dan misschien wel terugdoen. Want negeren is toch een stuk lastiger. En ik dacht, misschien is dit niet allemaal te vergelijken met de situatie in Efeze. Maar bij mij bracht wel de tekst uit 1 Petrus 2, kwam bij mij naar boven. Waarin daar ons een heel goed voorbeeld wordt voorgehouden hoe Jezus in dit situaties reageerde. En hoe wij in zijn voetstappen zouden kunnen volgen. Daar staat, hij die geen zonde gedaan heeft en geen bedrog werd gevonden in zijn mond, die als hij gescholden werd, niet terugschold, als hij leed, niet dreigde, maar zichzelf overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Jezus gaf zichzelf over aan God, aan zijn Vader. Als wij zwijgen, als we beledigd worden, dan is het niet zo dat er geen antwoord is op kwaad of boosaardigheid. Maar dat is eerder het antwoord achterblijft bij God. Daar ligt het. En ik dacht, ja, we zouden nooit wraak moeten nemen op de mensen, op de overtreders die ons kwaad doen. En daarbij voel ik me toch ook wel gesterkt, datgene staat toch ook in Romeinen 12. Maar Jezus zegt toch heel iets moeilijks tegen ons in dit soort situaties. Heb je vijanden lief? Zegen wie jou vervloeken. Doe goed aan degene die je haten en slecht behandelen. De bergreden, Matthäus 5. En ik dacht, kun je dat? Wil je dat? Wil ik dat? Als ik heel eerlijk ben. Opdat wij in zijn voetstappen zouden volgen. En ik dacht, hoe leef je dan in navolging van Jezus? Die vraag komt dan op. En dacht, dit is een hele moeilijke. Het goede doen. Ook naar degene die jou kwaad hebben gedaan. Straal je dan ook die situatie iets uit van Jezus. Dat je een kind bent van hem. Ik dacht, dat is geen eenvoudige opdracht. Althans, dat lijkt mij niet zo. Minachting beoordelen en beantwoorden met respect. Respect en elkaar accepteren. Dat brengt ons ook weer terug bij de gemeente in Efeze. Want om die eenheid in de gemeente van Efeze en over ons heen, over hen heen naar ons toe, om dat te bevorderen, die eenheid, schrijft Paulus die brief. En hij schrijft dat de redding van de mens is door het geloof. Onafhankelijk van de achtergrond van de gelovigen. En de precieze leefregels waar je zich aan houdt. En ik dacht, dat was een worsteling daar in die gemeente. En dat is soms wel in onze gemeente misschien ook wel een worsteling. Maar terwijl we dit zeggen, kan je tegelijkertijd ook misschien wel bedenken dat we niet te hard moeten vallen datgene wat de gemeente daar in Efeze doet. Want de gemeente in het Nieuwe Testament waar we het over hebben, dat zijn gemeenten in opbouw. Niet heel veel was nog uitgekristalliseerd. En als je ernaar kijkt, zou je misschien twee lijnen, twee modellen kunnen ontdekken. Een lijn, een model van de charismatische gemeenschappen in Rome, in Korinthe en Efeziërs. Waarbij het gaat om de gaven van de geest en de gemeente ten dienste staan om hen op te bouwen. De heiligen op te bouwen. Toe te rusten, tot dienstbetoon. Ja, opbouw van het lichaam van Christus staat in Efeze 4. Maar tegelijkertijd is er ook een tweede lijn, een tweede model. Als we kijken naar de pastorale brieven van Timotheus en Titus. Daar lezen we over een college van oudsten en opzieners. Ook dat was de gemeente. Kortom, er was heel veel nog niet zo duidelijk in de jonge gemeente. En het is Paulus die daarom de kracht van de geest beschrijft als een wegwijzer voor die gemeente. Dat hij zijn brieven schrijft voor die gemeente. De geest, zegt hij, dat is de wegwijzer. Voor de geloven, voor hen en voor ons om weg te wijzen naar die kennis en de liefde die nodig is in de gemeente. En tegelijkertijd lezen we dat Paulus hierbij een hele nederige positie aanneemt. Hij buigt zijn knieën en bidt tot God. In het volle besef van zijn afhankelijkheid van God. En die gebogen knieën van Paulus, die symboliseren denk ik ook wel de menselijke kwetsbaarheid, de onmacht om je eigen lot te bepalen. En dat vind ik wel heel bijzonder. Zeker als we het kijken in deze tijd, in deze onze moderne maatschappij, waarin we denken dat alles maakbaar is. Je leven is maakbaar. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. En als het je niet lukt dat te vinden, is het je eigen schuld. Want kijk, er zijn genoeg opleidingen, er zijn dingen allemaal te doen. Jij kan je geluk vinden. Maar er wordt vergeten dat de mens kwetsbaar is. Dat er ook ziekte is, moeite, zorg, ontslag en alle dingen meer. Ja, het is niet zo maakbaar. Een prediker bijvoorbeeld, die rekent daar al mee af. Met die maakbaarheid, met die autonomie, met die zelfbeschikking van de mens. En laat zien dat die weg vroeg of laat doodloopt. En eigenlijk ook best een overschatting is van het menselijk vermogen om iets te realiseren. Hij stelt dat er uiteindelijk voor de mens op aankomt dat je leeft, hij of zij leeft. In ontzag en vertrouwen op God. Vanuit die levenshouding, zegt hij, mag men in vrijheid leven en handelen. Hoofdstuk 11 van Prediker. Ik dacht, dat is prachtig. Ik denk, wat moet dat een stuk ontspanning geven wanneer je een kind van God bent, dat je weet, dat je gelooft dat God je fundament van je bestaan is in de mooie dingen, de moeilijke dingen, en dat mag ontspannen. Ontspannen leven leiden. Je hoeft het niet alleen te doen, dacht ik. Er is een God die naar je omziet, no matter what. Je mag zijn wie je bent. En je mag er zijn zoals je bent. En Paulus buigt om die reden ook zijn knieën. En daarmee neemt hij een hele nederige positie in. En ik dacht, hoe hard je ook voor die gemeente werkt, voor het evangelie werkt, uiteindelijk zijn we allemaal dienaren. En onze positie is zogezegd laag. Onze positie is zogezegd laag. Vanaf de maan gezien zijn we allemaal even groot, schreef Multatuli ooit. Vanaf de maan gezien zijn we allemaal even groot. Onze positie is laag. Maar er is ook een maar. Maar onze roeping is een hele hoge. Wij zijn dienaren die geroepen zijn om de vrije vertegenwoordigers van God te zijn. Geworteld en gegrondvest in de liefde van God, zoals Paulus schrijft. En tegelijkertijd dacht ik, zijn we ons wel bewust soms altijd van die hoge positie, van die hoge roeping, van de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Ja. Tegelijkertijd is Efeze 3 ook een soort tussenzin tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4. Van hoofdstuk 1 en 2 geeft iets van een theoretische uitleg over Gods raadsbesluiten en de wijze waarop God ons daar een deel heeft gegeven. En je zou verwachten dat in hoofdstuk 3 er nu een heleboel praktische uitwerking zal komen. Richtlijnen hoe we in de praktijk met al die dingen die God ons heeft meegedeeld, die in de gemeente zijn, hoe we daarmee om moeten gaan. Maar dat gebeurt niet. Hoofdstuk 3 is een soort terzijde. Iets van eerst nog even dit, zoals we dat ook wel eens tegen elkaar zeggen. Even een uitstapje tussen hoofdstuk 2 en 4, voordat je met de praktijk begint. Want blijkbaar heeft de Heilige Geest bepaald dat Paulus dit toch eerst nog moest schrijven. Namelijk datgene wat juist wat we zo gelezen hebben in hoofdstuk 3. De reden daarvan is, eerst moest aan de gemeente worden uitgelegd dat aan hem, Paulus, de speciale bediening was toevertrouwd om de verborgenheid van Christus, zoals we vanmorgen laten, bekend te maken aan de gemeente, aan de mensen. En die verborgenheid is dat Joden en de mensen die niet behoren tot het Jodendom samen de gemeente van Christus vormen. En als één lichaam verbonden zijn ook aan Christus. En dat onderscheid tussen Jood en geen Jood of niet Jood, dat is in Christus verdwenen. En het was wel even belangrijk om dat te zeggen tegen de gemeente. Ja. En dat vooral belangrijk was om te zeggen dat die verborgenheid geen fonds van hemzelf was, maar dat hij er door God die boodschap door moest geven. Dat hij door God geïnspireerd was en geopenbaard is door God. Want voordat Paulus verder kon gaan met die praktijk, moesten de gemeenteleden dit eerst duidelijk gemaakt worden. Wij zouden zeggen, er zou iets van een draagvlak gecreëerd moeten worden om alle neuzen dezelfde richting in te krijgen voordat je verder kan met de praktijk. Dus er is geen beter of minder. Geen uitsluiting, geen tweederangs christenen zijn er. Geen achterstelling van wie van ver komt, niet Joden, of van wie al dichtbij waren. De Joden, die vanuit de Tanach dachten dat ze Gods volk zijn en zich al rijk rekenden. Nee, Gods heilsplan is een inclusief kerkopdracht. Over muren, hokjes en vakjes heen. Het gaat erom elkaar op te zoeken, te omarmen, uit te nodigen, ongeacht taal of cultuurverschil. En dat alles samen, zou ik willen zeggen, dat is de veelkleurigheid van God. Gods veelkleurige wijsheid wordt hier openbaar. Die Paulus eerst duidelijk moest maken aan de gemeente, voordat hij verder kon gaan, voordat er iets over die praktijk gezegd kon worden. En als het dan gaat over die veelkleurige wijsheid, dan denken we wel vaak aan de veelkleurigheid die binnen de gemeente is. Met alle talenten, met alle gaven die we hebben, die ingezet kunnen worden voor de gemeente. Dat is iets heel moois, maar soms vinden we dat ook best wel moeilijk. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar in Efeze 3 wordt onze aandacht op een hele andere veelkleurigheid gericht. Namelijk niet die van ons, maar die van de wijsheid van de Heere God. Want daar is de gemeente, de kerk voor. Namelijk om de etalage te zijn van de veelkleurigheid van God in deze wereld. En de wijsheid van Hem. De wijsheid van Gods heilsplan, die moet zichtbaar worden. Zodat de tegenkrachten in deze wereld zullen weten en ontdekken. Ja, het werkt. De liefde, nieuwe mensheid die God gecreëerd heeft, die is er. Het koninkrijk van God op aarde. Zoals in de hemel, met licht en met wijsheid en liefde en leven. Die is er en dat mogen we vinden. Je kan hem nergens anders vinden dan bij God alleen. En de gemeente van Jezus Christus, wij, zijn kerk, en dat zijn wij, zijn geroepen om die demonstratie te zijn van dat licht van God dat in vele kleuren uiteenbreekt. Want juist de gemeente van Jezus Christus bestaat niet voor zichzelf, maar om God en mensen dienstbaar te zijn. En ik dacht, dat is ook wel het grote geheim dat door geloven wordt gedeeld, namelijk het mysterie van God, aan mensen dienstbaar te zijn. Liefde te tonen in deze wereld, vanuit onze gemeente, naar de mensen om ons heen. En als die liefde ook onze liefde is, ontstaat er vanzelf verbinding met een hele complexe samenleving, waarin fysieke, sociale contacten eigenlijk veel minder hecht zijn geworden. Maar waar volgens mij wel zeker de behoefte blijft bestaan om steun te krijgen om tot een zinvol leven te komen. En dat is, vinden wij, geloven wij, een leven met God in Jezus Christus. En ik dacht, wat zou het mooi zijn dat we als gemeente daarin iets zou kunnen betekenen. Hart voor de ander, thema van onze gemeente, spreekt wat mij betreft daar een hele grote ambitie over uit. En ik hoop dat het ons blijvend zal inspireren en ons al in beweging zet. En ik begon de overdenking met over het dromen. En dat dromen een verlangen die je los kan maken om opnieuw te starten. En ik denk dat is ook Gods verlangen. En misschien wel oneerbiedig gezegd Gods droom. Dat alle mensen tot geloof komen. En samen de gemeente vormen als één lichaam verbonden in Jezus Christus, zijn Zoon. Ik denk, zo is de gemeente er om het licht van Christus te verspreiden in deze wereld. Om te schitteren in deze wereld. Om woord iets van hoop uit te stralen. Dat het kwaad, de boze, niet het einde is. En dat de machthebbers in de wereld, die denken het voor het zeggen te hebben, toch teleurgesteld zullen worden. Want dat is niet zo. En ik denk, we mogen elkaar steeds weer aanmoedigen om naar wegen te zoeken, wat we als gemeente, maar ook persoonlijk als Gods kinderen, kunnen doen in deze tijd, om in deze tijd van betekenis te zijn. Voor Apeldoorn, voor de mensen om ons heen, maar ik denk ook heel persoonlijk voor ons in de buurt. De mensen met wie we omgaan, onze buren, ons hofje waar we wonen, gewoon in verbinding te komen met die maatschappij. En ik denk dat de Heere God ons daarin de weg wil wijzen. Laten zien wat op onze weg komt. En ik bid en ik hoop dat we daar ook oog voor hebben. En ik denk tenslotte bij vers 20 van wat we gelezen hebben. Daar mogen we ons aan vasthouden. Hem nu die bij macht is te doen, ver boven wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons is. Ik dacht, ja, wat is dat toch een hele bemoediging, steun en kracht die we mogen ontvangen. Ik dacht, in die verbinding ontstaat kracht. Gebundeld licht schijnt verder. Jezus Christus gaat voorop. Hij laat het mysterie zien. Hij is onze gids. Geloven is vertrouwen op hem. En volgen. De wereld in en zijn liefde zichtbaar maken. En niet alleen dat, maar ook hoorbaar maken. Micha 6 zegt het zo. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten. En nederig de weg te gaan van je God. Amen. Zullen we samen danken voor deze dag, voor deze dienst en voorbeden doen? Mag u daarin voorgaan? Vader Hemel, zo mogen we opnieuw voor uw aangezicht komen. We danken u, Heer, voor als gemeente dat we zo bij elkaar kunnen zijn. Dat we kunnen leren, Heer, van de gemeenten die voor ons zijn geweest, ook vanuit uw woord. Paulus die brieven schrijft, Heer, om toch iets richting te geven vanuit u, vanuit uw geest. Hoe we als gemeente kunnen functioneren. En we mogen gemeente zijn, Heer, zoals we zijn. Met al onze karakters. Met wie we zijn, als kinderen ook van u. Zo mogen we samen de gemeente vormen. Maar we hebben als gemeente toch ook een hele hoge roeping. Heer, niet alleen samenkomen, maar ook een roeping naar de wereld. En we bidden toch ook of u ons wilt gebruiken, licht te mogen zijn in deze wereld. Als gemeente, de dingen die we doen, die we ondernemen. Maar ook persoonlijk, Heer, in de buurt, de plaats waar u ons stelt, waar we zijn. We bidden, Heer, of u ons toch ook zicht wilt geven op datgene wat op onze weg komt. Om te laten zien, misschien in woord en daad, Heer, hoe we met die ander omgaan. Wat we kunnen betekenen voor de ander. Wat we kunnen betekenen in de bepaalde situaties. Heer, opdat we toch ook iets van uw liefde mogen uitstralen. En de ander toch ook daarmee zullen zien wie dat betekent, Heer, om kind te zijn van u. Heer, we danken u voor deze morgen, voor uw woord, voor de dingen die we mochten zingen, uitzingen in de liederen. Het gaat niet alleen om ons. Het gaat, Heer, ook om de dingen die gebeuren in ons dagelijks leven, in de wereld waarin we zijn, met alle oorlog en geweld, moeite en zorg, problemen die zo opgelost moeten worden, waar we misschien als mens toch ook wel zelf verantwoordelijk voor zijn. Heer, dat besef ook in mag dalen. Ja, als we kijken naar de natuur, als we kijken naar onze duurzaamheidsproblemen, alles wat er speelt, waarin zijn we zelf verantwoordelijk? Wil ons wijsheid geven, Heer. En niet alleen ons, maar ook degene die daar verantwoordelijkheid en beslissingen misschien in kunnen nemen, hoe we met dit soort dingen omgaan. Goed rentmeesterschap zullen hebben ook over deze wereld en over deze aarde. Heer, dat het besef toch ook mag zijn dat we daar ook verantwoordelijk voor zijn. Ook daarin hebben we een hoge roeping. Ja, Heer, we bidden, Heer, dat het rustiger mag worden daar in Oekraïne en Rusland. Maar ook als we kijken, Heer, naar Soedan. Wat een geweld waar we bijna niets over horen, maar zeker zo erg is. Heer, wilt u zich over de wereld ontfermen. Het kwaad dat in de wereld is, Heer, en we weten dat u dat overwonnen hebt aan het kruis op Golgotha. Toch zijn mensen, Heer, er nog steeds zo mee bezig, bij wijze van spreken. Het kwaad gaat door in die wereld. Maar we mogen ook weten, Heer, dat het op enig moment toch ook anders zal zijn. We bidden ook, Heer, voor de situatie in Israël. Al zijn moeite en zorg. Heer, voor uw volk. Maar ook voor andere mensen die daar toch ook in Israël wonen. Waar het geweld ook over hen heen komt. We willen vragen, Heer, wilt u toch ook wijsheid geven aan hen die daarover beslissen? En we bidden, Heer, dat het vrede mag worden. Vrede in Jeruzalem, maar ook voor de landen daaromheen. Dat het geweld zal stoppen in Israël. De Westbank en de Gazastrook, maar ook bij Israël, de bevolking in het noorden, waar dan ook. Heer, ontfermt u zich, alstublieft. Over ons mensen, over wat we elkaar allemaal aandoen. Maar heel klein, Heer, bidden we maar ook voor onszelf, voor de dingen die in ons eigen leven gebeuren. Heer, we horen op de hoofd van het overlijden, zuster Aafjes. Heer, we bidden, Heer, voor Ger en Rena, of u hen wilt steunen en sterken. Verdriet mag er zijn, maar ook wilt u troost geven, goede moed. Voor de dagen die eraan komen, die niet makkelijk zullen zijn. Want je moeder missen, Heer, ook al is de hoge leeftijd, je ouder missen is heel moeilijk. Heer, we bidden toch ook voor Chris. Heer, dat hij ook allerlei dingen moet ondergaan. Heer, om toch ook de ziekte te bestrijden. We denken, Heer, aan Marley, die in dezelfde situatie zit. Wil hem toch ook dicht nabij zijn. Heer, zomaar namen die we noemen, terwijl we toch ook weten dat er zoveel andere namen zijn in de gemeente die ons persoonlijk raken, waar dingen moeilijk zijn. Maar we danken toch ook, Heer, voor, dat is de andere kant, de goede dingen die we meemaken. Dat we mogen studeren. Heer, dat we mogen genieten van het leven als we jong zijn. Maar ook gewoon als we op leeftijd zijn en de gezondheid er is. Dat we mogen genieten en we zullen beseffen, Heer, dat het ook fijn is. En dat het niet zomaar een verdienste is, maar dat het ook dankbaar voor mogen zijn. En we mogen dankbaar zijn voor de gemeente. Alle vrijheid kunnen samenkomen en hier zijn. Ja, Heer, zo mogen de dingen voor u neerleggen. En we bidden wilt u verder met ons gaan. Als gemeente, maar ook als persoonlijk kind van u. Ook de komende week, bij de dingen die we doen, Heer, stel ons toch tot zegen voor die ander, voor zover dat mogelijk is. Zo bidden we alles niet meer verdienen, maar uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. We zijn gekomen aan het eind van de dienst, ook deze morgen. Fijn dat u er allemaal was. Ik weet niet, het is al niet genoemd, denk ik, maar heb je nog mededelingen? Oké, dan hebben we nu nog mededelingen.
Goed zo. Nou, nog een paar huishoudelijke mededelingen. Ik heb hier een prachtige bos bloemen. Die zijn voor de familie Breeman. En worden gebracht door Roel en Maya. We hebben de collectors. De eerste is voor de gemeente. En de tweede is voor Table Mountain. En de organisatie geeft kansarme kinderen. Onder andere kinderen die besmet zijn door HIV. Een veilige plek, eten, een scholing. Dus een hele belangrijke doelen. Ik zou zeggen, leest u even de nieuwsbrief. Daar staat een bijlage bij. Daar staat meer over beschreven. U kunt straks geven via de Gift-app of in de collectezak bij de deur straks. Dan hebben we nog koffie en thee in de tuinzaal om elkaar te ontmoeten en misschien verder te praten. En dan hebben we nog gebed bij de kaas. Dus als u ergens mee zit, u heeft de woorden niet, u wilt dat er graag voor u gebeden wordt of voor u wordt gedankt, dan kan dat. Dat is aan Jan en Rita hier om voor u te bidden. En dan hebben we nog de raadsvergadering. Raadsvergadering 29 april. En op 15 mei, duurt nog heel even, is de contactmiddag.
Ik zei al, fijn dat u er vanmorgen hier allemaal was deze morgen en nog bent. En ik hoop dat we straks toch ook nog wat gesprekken hebben. Misschien over datgene wat vanmorgen gezegd is, maar ook andere dingen die ons bezighouden. Fijn dat u er allemaal was. Ik wil Jan bedanken voor de begeleiding op het orgel. Was weer fijn om te horen. Aaron, bedankt voor alle geluid. En je hebt ook een stagiair vandaag bij je, zag ik. Die krijgt vandaag een masterclass om te gaan met geluid. Dus prachtig als je ziet dat ook de hele jonge generatie daar toch ook weer dat overneemt. En ik denk dat is heel belangrijk. Ruben, bedankt voor het bedienen van de beamer. Dat is allemaal weer voortreffelijk verlopen. En Leonard voor het streamen van de dienst vanmorgen. En ik hoop wanneer u thuis kijkt dat u het allemaal goed heeft meegekregen. En dat ook ergens dat ook mag landen in uw hart, de dingen die gezegd zijn. Maar ook dat dat tot uiten komt als gemeentes ook bij elkaar zijn. En dat dat toch best heel fijn is om zo elkaar te ontmoeten in de naam van onze God. We sluiten deze dienst als volgt af. We gaan zo dadelijk zingen het eerste couplet van lied 503. Almachtig God, o heilig God. Daarna wil ik graag de zegen uitspreken. En dan zingen we nog het derde couplet van lied 503. Dus we zingen eerst het eerste couplet, lied 503. Daarna hebben we de zegenbeden. En dan zingen we nog het derde couplet. En voor zover het mogelijk is en gewend zijn, laten we het staande doen. Van hier gaan en de zegen van de Heer ook met ons meedragen. In de ruimte gezet door Gods scheppende hand. In vrijheid geplaatst door Gods woord. In het licht gesteld in Gods liefde. Gaan we op weg. Omvat door de zegen om te zijn tot een zegen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.